Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 77 en daarvan het 8e vers. Wij zullen in de prediking nadenken over de bede, uw naam worden geheiligd. En daarom zingen wij dit vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Psalm 77 vers 8. Laten wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we op Psalm 71 vers 14. Ik roem o eeuwig overmogen, ik roem uw gerechtigheid. Psalm 71 vers 14 zingen wij in aansluiting en als antwoord op de belijdenis van het geloof. Laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij bidden om de opening van Gods woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Trouwe God, hemelse Vader, wij danken u dat wij op deze zondagmiddag hier samen zijn en dat wij uw naam mogen aanroepen. We danken u, Heere, dat u ons onderwijst, dat u ons leven regeert en bestuurt, dat wij mogen weten van uw goddelijke wijsheid, dat wij mogen horen van uw heiligheid. U bent zoveel hoger, u bent zo totaal anders dan wij zijn. Uw wijsheid is veel dieper dan wij beseffen. Uw verstand kunnen wij niet doorgronden. En daarom zijn er geheimen in ons leven die wij niet kunnen peilen. Maar uw woord zegt: de nacht ligt voor u als de dag. Wat voor ons duister kan zijn, is voor u zonneklaar. En dan mogen wij dat samen zingen. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? We bidden, Heere, dat wij de heiligheid van uw naam als hoogste doel van ons leven mogen hebben. We vragen daarom, Heere, als we staan aan het begin van deze dienst en de preek zal gaan over die bede uit het gebed dat Jezus ons geleerd heeft, uw naam worden geheiligd. We bidden, Heere, dat het ook zo in onze levens mag zijn. Dat het de praktijk is. Dat het niet alleen iets is wat we overdenken en waar we naar luisteren en waar we misschien met elkaar over spreken. Maar dat het in onze gebeden en in de praktijk van het leven mee mag gaan. Heere, help ons dan in het luisteren. Geef dat wij een ontvankelijk hart hebben en het woord laten komen zoals het spreken zal. En dat wij onszelf niet afschermen met allerlei tegenwerping of bedenkingen of wat dan ook. We bidden dat we ons inspannen, Heere, want hoe makkelijk dwalen de gedachten af. Houd ze gevangen. Help ons zo. Geef ons een rustige, ongestoorde dienst. Geef dat alles goed mag verlopen. We bidden ook, Heere, dat uw dienaar zegen, dat hij de woorden, die woorden kiezen zal die geschikt zijn om de boodschap over te dragen. Help ook hem naar geest en lichaam. We bidden, Heere, om uw Heilige Geest, dat die in onze harten woont, de geest van de genade en de geest van de gebeden, zodat wij niet alleen maar lippendienst aan u bewijzen, maar dat wij met mond en hart door de geest mogen bidden. En dat ook zo het woord met kracht in onze leven spreken zal. Heer, we bidden voor ieder die een taak heeft in deze dienst, zodat ook dat mag bijdragen aan de eer en verheerlijking van uw naam. We danken u, Heere, dat we hier mogen zijn en dat we ook mogen bidden voor elkaar. We bidden voor de heer Marcus, die deze week jarig was, 82 jaar geworden. U kent, Heere, zijn situatie. U kent ook zijn verdriet, het gemis. En we bidden, Heere, dat hij mag uitzien en mag verlangen. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt. Wees hem erbij en vul zijn hart met uitzicht en verlangen om u te mogen zien en te ontmoeten. Gedenk allen die in liefde en verbondenheid om hem heen staan. Heer, we bidden voor onze broeder ouderling Kok, die naar het ziekenhuis moest van de week. En die morgen opnieuw zal gaan voor nader onderzoek. Wees bij hem, geef de rust in het hart. Al zijn er veel dingen onzeker en dan zal het onderzoek misschien meer duidelijkheid brengen. Wees hem erbij. Gedenk hem met zijn vrouw en allen die ook om hen heen staan. En we bidden, Heere, dat hij mag weten dat hij voor tijd en eeuwigheid in u geborgen is. En dat hij mag zeggen: mijn tijden zijn in uw hand. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere. Gij, God, de waarheid. Ook bidden we voor mevrouw Schipper, die morgen opnieuw zal moeten worden geopereerd. Wees met haar. U kent haar situatie. Heere, we bidden dat ze door de operatie heen mag komen en dat de operatie nu wel mag slagen. En als er dan ook een periode zal komen van revalidatie, dat ze daar ook in gesterkt wordt. Heere, er zijn zorgen, maar we mogen ze bij u neerleggen. Wees met Jantine, u kent haar situatie. En we bidden dat u bij haar bent, Heere, zoals u belooft. Dat is uw naam, ik ben erbij. Laat zij het ook mogen weten, laat ze het ook mogen merken. Laat ze zich gesterkt en getroost mogen weten door het gebed van de gemeente. Heere, we bidden voor elkaar zoals we hier zijn. Ieder van ons heeft eigen noden en zorgen. Ieder van ons heeft bekende of onbekende kruisen. En we mogen voor elkaar bidden en het voor u neerleggen. En u danken, Heere, dat het gebed van de gemeente bij u aangenaam is en verhoord zal worden. Zegen zo deze dienst. Geef ons uw genade die wij niet verdienen, maar waar wij door uw Zoon Jezus Christus vrijmoedig om mogen vragen. Wij bidden en danken u dit in zijn naam. Uit genade. Amen. Wij zullen in deze dienst stilstaan bij zondag 47 van de catechismus, maar voordat wij dat samen lezen, openen wij het woord van God en lezen wij een gedeelte uit Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6 is het hoofdstuk waarin Jesaja geroepen wordt om profeet te zijn. En het is een wat wonderlijke plaats. Het is pas hoofdstuk 6 dat dit aan de orde komt. We zouden denken dat komt al in hoofdstuk 1. Hij wordt eerst geroepen en dan gaat hij profeteren. Maar er is al het nodige aan de orde geweest in die 5 hoofdstukken daarvoor. En hier wordt verhaalt hoe hij geroepen wordt en wat dat met hem doet en hoe centraal hier in de heiligheid van God staat. Wij lezen Jesaja 6 vers 1 tot en met 8. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon en zijn zonen vervulden de tempel. De serafs, dat zijn de engelen, stonden boven hem en ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn aangezicht. En met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En een riep tot de ander en zei: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten van de dorpel zich bewogen door de stem van de roependen. En het huis werd vervuld met rook. Toen zei ik: Wee mij, want ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. En ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmee aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere, die zei: Wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Toen zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. Tot zover en aansluitend lezen we dan zondag 47 uit de catechismus, vraag en antwoord 122. Zondag 47, vraag en antwoord 122. De vraag is deze: welke is de eerste bede? Het antwoord luidt: Uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen en u in al uw werken, maar in uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten dat uw naam om ons deel niet gelasterd, maar geëerd en geprezen zou worden. Tot zover. Wat betekent God heiligheid voor mij? Die vraag schrijven wij boven de preek. Wat betekent Gods heiligheid voor mij? Deze bede gaat over de heiligheid van God. Uw naam worden geheiligd. Wat betekent dat voor mij? Concreet, praktisch, betekent het wel wat voor jou? Voor mij, voor u. De heiligheid van God. Wat betekent Gods heiligheid voor mij? Drie gedachten. Heiliging als eerste bede. Heiliging als hoogste bede. En heiliging als bemoedigende bede. De eerste bede, het eerste verzoek in het volmaakte gebed gaat over heiliging. En we hebben drie gedachten bij deze zondag. Heiliging als eerste bede. We zullen zien waarom de Heer Jezus ons hiermee laat beginnen in het volmaakte gebed. Het is de eerste bede, het is ten tweede ook de hoogste bede. Het belangrijkste waar wij om kunnen bidden. Hoogste bede, en het is ten derde ook een bemoedigende en een troostende bede. Laten wij uit Psalm 99 zingen als inleiding. Psalm 99 vers 4 en 8. Roept nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer. Vers 4 en ook vers 8 uit Psalm 99 zingen wij als inleiding en voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, wij schrijven boven de preek, wat betekent Gods heiligheid voor mij? Zou jij die vraag kunnen beantwoorden? Hoe belangrijk is de heiligheid van God voor jou in je leven? Misschien zeg je, ik zou niet eens weten wat heiligheid betekent, wat het woord inhoudt. De eerste bede die Jezus ons geleerd heeft in het volmaakte gebed gaat over de heiligheid van Gods naam. Het is de wens, het is het gebed, het verlangen, uw naam worden geheiligd. Als eerste gedachte, heiliging als eerste bede. Ik neem zo in gedachten iemand die voor het eerst van zijn leven gaat bidden. Die mensen zijn er. Onchristelijk opgegroeid, nooit in de kerk geweest. Maar Gods geest gaat werken in het hart van een mens en er komt een moment dat iemand gaat bidden. Wat zou zo iemand als eerste vragen? Waar zou dat gebed over gaan? Ik denk, gemeente, dat ik wel een lijstje kan maken van dingen die daarvoor gelden. Veel mensen zullen bidden om genezing. Ze zijn ziek. Ze hebben de boodschap gekregen van de dokter dat hun toestand ernstig is. Ze geloven niet in God, maar ze bidden toch. God, als u bestaat, geef mij genezing. Of mensen zitten in een brandend vliegtuig. Ze hebben nooit aan God geloofd. Maar er is brand. Wat roepen ze? God, help mij. Of mensen hebben honger. En ze bidden om eten. Of mensen zitten in zware, moeilijke omstandigheden. En ze bidden om kracht. Of mensen vragen om een beetje geluk. En een beetje voorspoed. En een beetje blijdschap. In het leven dat zo zwaar is. Ik denk met die dingen die ik zo genoemd heb, dat de meeste gebeden wel zijn samengevat. Als we vervolgens kijken naar mensen die wellicht wel in de kerk zijn opgegroeid. En die wel bidden. Waar bidden ze om? Waar bidden wij om, gemeente? We bidden om bekering. We bidden om geloof. We bidden om wedergeboorte. We bidden om een nieuw hart. We bidden om vergeving. We bidden om zaligheid. We bidden om redding. En dan komt het gebed van de Heer Jezus. Onze Vader die in de hemelen zijt, geef ons heden ons dagelijks brood. Nee, dat staat er niet. Onze Vader die in de hemelen zijt, vergeef ons onze schulden. Staat er ook niet. Wat is het eerste gebed dat Jezus ons leert? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Laat, betekent dat, laat het zo zijn dat uw naam heilig wordt gemaakt. Wat betekent dat? We moeten beginnen met het woord heilig. Wij gebruiken het woord heilig eigenlijk niet meer in onze Nederlandse taal. Ja, er zijn een paar van die uitdrukkingen. We vinden iemand een heilig boontje. Dat is niet zo positief. Of iemand die schroomt niet om heilige huisjes omver te werpen. Daar kennen we het woord ook nog van. In het Engels is er een krachtterm waar het woord ook in voorkomt. Holy moly. Dat is eigenlijk een verbastering van Holy Mary, Heilige Maria. Ja, we komen het woord af en toe nog wel een keer tegen. Maar niet meer in de dagelijkse taal. Wel in de kerk, wel in de Bijbel. Daar komt het woord vaak voor. En er zit ook nog wel een goede kant aan, gemeente. Er zit nog wel een goede kant aan. Want het woord heilig kun je eigenlijk alleen gebruiken voor God. Heilig betekent anders. Heel anders. Totaal anders. En God is alleen heilig. Niemand is heilig dan God alleen. Want God is absoluut anders dan alles van deze schepping. Onvergelijkbaar met wat dan ook in deze wereld. Dat is heiligheid. God is heilig. Wij niet. En toch wordt dat woord heilig wel gebruikt, ook voor mensen die heilig zijn, of voor dieren die heilig zijn, of voor voorwerpen die heilig zijn, of voor een dag die heilig is. Ja, dat kan inderdaad, als die mensen, dieren, dagen, voorwerpen, wat dan ook, in dienst komen te staan van God, dan worden ze heilig. Dus de Sabbat is heilig. En God heiligde die dag, staat er. Dat betekent niet dat de zondag een dag met een gouden randje is. Al kunnen we het hopelijk soms wel zo ervaren. Het is een dag die als alle andere dagen is. En toch is die heilig, want hij is voor God bestemd. Een heilige Sabbat. Er wordt gesproken in Exodus 30 over de heilige sikkel. Dus het geld, de eenheid, de munteenheid die in de tempel gebruikt werd, voor God bestemd, is heilig. Er waren heilige potten en pannen. Het was maar gewoon klei, het was maar aardewerk. Het was geen cent waard, zeg maar. Maar het was wel heilig, want het was bestemd voor de dienst van God. In de tempel had je het heilige en zelfs het heilige der heiligen. Het allerheiligste. Daar mocht dus ook niemand komen dan één keer per jaar de hoge priester. Heiligmaking, daar zien we dat woord ook. Wat is heiligmaking? Dat is dat mensen zo gaan leven dat ze op God gericht zijn. En dan zegt God: wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig. Dus dat over het woord heilig. Dus wij bidden in de eerste bede dat de naam van God geheiligd wordt. Iemand zegt: dat begrijp ik niet. Als God alleen heilig is, hoeven wij niet te bidden dat die naam heilig wordt. Dat kan toch niet? Het is toch niet dat God onheilig is en dat hij heilig moet worden? En dat wij met onze gebeden of daden of wat dan ook heilig zouden moeten maken? Nee, dat kan niet waar zijn. Dat kan niet de betekenis zijn. Dat God heiliger zou moeten worden. Dat God heilig gemaakt moet worden door ons. Nee, hij is heilig. Wat betekent dat dan? Die eerste bede, gemeente, is nog niet zo makkelijk. Wel, we worden geholpen door de uitdrukking: uw naam worden geheiligd. Er staat niet: laat God geheiligd worden, maar laat zijn naam geheiligd worden. En de naam van God is God zelf, maar het is de naam van God zoals wij hem in de wereld kennen. Kinderen, een voorbeeld. Je hebt zelf je eigen naam niet nodig, toch? Je hebt je eigen naam niet nodig om aan jezelf te vertellen wie jij bent. Nee, je kent jezelf, je weet wie je bent. Maar er kan iemand zijn en die komt naar je toe en die vraagt aan jou: wie ben jij? En dan noem je je naam en dan zeg je: ik ben. En dan komt je naam. Dus met jouw naam maak jij bekend, vertel je aan andere mensen wie jij bent. En daarom heeft God ook een naam. God heeft niet voor zichzelf zijn naam nodig, alsof hij anders niet zou weten wie hij is, natuurlijk. Maar God heeft een naam en die naam, daarmee maakt hij zich aan mensen, aan de wereld bekend. Ja, dus die naam is God zelf, maar dan wel zoals wij hem in de wereld kennen. Als er dan staat in het gebed: uw naam worden geheiligd. Uw naam, dat betekent dat het gaat over mensen in de wereld die God leren kennen. Zo is het antwoord dan ook. Zo begint dat: geef ons eerstelijk dat wij u recht, dat wij u goed kennen. Dat wij weten wie God is. Uw naam. God is niet verborgen, maar hij heeft een naam. Hij maakt zich bekend. En als wij dan vragen dat die naam geheiligd wordt, dan betekent dat dat het bekend wordt, dat het duidelijk wordt in de wereld dat God anders is dan wij mensen. Volstrekt anders. Dat het zichtbaar wordt in alles wat God doet. Daarom gaat het antwoord ook zo verder. En u in al uw werken. Zien we? De werken wat God doet in de wereld. Wat hij uitwerkt. Daar bidden wij om. Dat zijn almacht wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid zichtbaar wordt, klaarlijk helder schijnt. En dat wij die mogen heiligen roemen en prijzen. Dus gemeente, het is de eerste bede. Eerste bede, en dat laat meteen zien dat het niet gaat over onszelf, maar over God. De eerste bede begint met het woordje uw. Uw naam. De tweede bede begint met het woordje uw. Uw koninkrijk. De derde bede begint met het woordje uw. Uw wil. Dan zijn we al halverwege het gebed. Het gaat allereerst over God. Wat de les voor ons, gemeente. Wij beginnen zo vaak bij onze eigen noden en zorgen en vragen. Maar de Heer Jezus zegt, begin nu eens bij God. Dat we daarom bidden, dat we dat vragen, dat de grootheid van God in de wereld zichtbaar wordt. Dat is het eerste gebed. Dat de grootheid van God beleden wordt, geprezen wordt, geloofd wordt, verheerlijkt wordt. Zo ongeveer mogen dat woord geheiligd hier wel lezen. Verheerlijkt. Wij bidden erom dat uw naam verheerlijkt wordt, geprezen wordt. We hebben samen gelezen uit Jesaja 6. En wat deden die engelen, die serafs? Ze hadden 6 vleugels, ze bedekten hun voeten, ze bedekten hun gezicht en ze riepen uit. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Uw naam worden geheiligd. Dat zeiden de engelen, dat zeiden de serafs. En als wij dit bidden, gemeente, dan gaan wij meebidden met die engelen. Dan gaan we meebidden. En dan is dat het eerste wat wij bidden. Uw naam wordt geheiligd. Wat u doet in de wereld, Heere God. Ik hoop, ik verlang ernaar dat u daarom geprezen wordt. De eerste bede. We gaan naar de tweede gedachte. Heiliging als hoogste bede. Belangrijkste bede. Gemeente, ik denk dat dit punt het belangrijkste doel van een christen is. De heiliging van Gods naam. Ik ben in deze week natuurlijk bezig geweest met de voorbereidingen. Ik heb er zelf ook over nagedacht. Wat betekent dat nu? Nou, betekent dit, gemeente, dat God er niet voor u en jou en mij is, maar dat wij er voor God zijn. Wie is het belangrijke, kinderen? Ben jij belangrijk of is God belangrijk? Moet God jou helpen en dienen en er zijn voor jou? Of zijn wij hier in de wereld voor God? Uiteraard het laatste. God is er niet voor onze genoegens, maar wij zijn er voor God. Het christelijke geloof is niet allereerst een godsdienst, en dan zeg ik het maar even in het Engels, het is niet een godsdienst over happiness, maar over holiness. Het is niet de boodschap dat je zo gelukkig wordt en zo vrolijk wordt als je God mag dienen. Oh, wat zijn we blij met elkaar. Maar het is allereerst de boodschap dat God heilig is. En dat een christen leert om daar blij van te worden. Natuurlijk is een christen blij. Natuurlijk mogen we vertellen dat er blijdschap is in het christelijke geloof. Maar waarom? Omdat wij het allemaal zo fijn hebben? Nee, omdat God zo groot is. De eerste bede. Kinderen, heb je wel eens een vogel zien zitten zo in de boom of een merel daar op de schoorsteen en dan gaat hij zingen, dan gaat hij fluiten. Soms is het zo dat een merel in het voorjaar, die is verschrikkelijk druk, wormen zoeken voor al die hongerige vogeltjes in het nest. Maar af en toe zie je dan zo'n merel die toch even gaat zitten en even een lied moet zingen. Al is hij nog zo druk. Waarom doet die vogel dat? Nou, daar is hij voor geschapen. Om het lied van God te zingen. Voor God te zingen. Als wij de zon zien opgaan. En het heerlijke licht zien schijnen. En genieten van het licht van de zon. Waarom is die zon geschapen? Om te verwijzen naar God. De zon der gerechtigheid. Als we een dag als vandaag hebben, zo'n stille oktoberdag. En je geniet van het stille weer. En dan mag je denken, ja, die stilte geeft God in het hart als het goed is tussen God en mij. Dan moet ik denken aan dat gedicht van Gerrit Achterberg. Nu is het stil geworden zoals een zomer op de dorpen bloeit. De stilte in de natuur wijst ons naar God. Waarom zijn wij geschapen? Net als een vogel, om God te loven. En een vogel doet het, maar wij niet. Toch zijn we daarvoor geschapen. Het is maar goed, gemeente, dat de Heer Jezus meteen aan het begin van het gebed ons zegt, hier moet je mee beginnen. Uw naam worden geheiligd. Want anders zouden we beginnen met brood en zouden we eindigen met de vergeving der zonden. En dan zouden we vergeten om te bidden voor de verheerlijking van Gods naam. We zouden het gewoon overslaan. Kijk eens terug op de achterliggende week, op het achterliggende seizoen, op het achterliggende jaar, op je achterliggende leven. Is er wel eens iets geweest in je leven wat je gedaan hebt zuiver en alleen om God te dienen? Of niet? Waarom bid je? Waarom ga je naar de kerk? Waarom ga je naar de catechisatie? Waarom lees je in de Bijbel? De duivel kwam bij God en zei, God, kijk eens naar Job. Ik weet wel God waarom Job u dient. Hij doet het niet voor niets. Hij wilde wat mee bewerkstelligen. Is het om niet dat hij God vreest? Zo zei de duivel. En God kon zeggen, nee, dat is niet waar. Job is niet aan het rekenen. En die denkt niet, als ik God nu wat extra dien, dan krijg ik straks een hoger plaatsje in de hemel. Het is niet waar. Als God dat nu eens van ons leven zou vragen. Waarom dien je God? Stel nu dat er geen hemel is. Stel dat er geen hel is. Zou je God dan nog dienen? Of zou je er meteen mee stoppen? Want ja, ik hoef toch niet meer bang te zijn voor de hel. En er is toch geen hemel waar ik terecht kan komen. Als dat nu wegvalt, gemeente, hel en hemel, maar dat wij God dienen voor God zelf, dat is heiliging. En wanneer hebben wij vordering gemaakt in het geestelijke leven, is dat als we wat minder zonde doen en allemaal wat beter omhoog klimmen? Nee, gemeente, dit is vordering in het geestelijke leven als de heiligheid van God belangrijker is geworden voor mij. Jesaja voelde die vraag op zich afkomen. Hij zag die serafs die riepen, heilig, heilig, heilig. En Jesaja zei, wee mij. Want hij voelde dat zijn leven zo niet was. En dat hij nog wel heel wat vordering moest maken. Voordat hij met de engelen zo puur en zo uitbundig en welgemeend kon zeggen en zingen. Heilig, heilig. Heilig is de Heere. Is het onze hoogste bede? Het is wel belangrijk, gemeente, dat wij die vragen aan elkaar stellen. Want straks in de hemel, er is een hemel, ja. Waar gaat het dan om? Om de heiligheid van God. En als je nu de heiligheid van God niet zo belangrijk vindt, als het nu geen plaats heeft in jouw leven, dan duurt een eeuwigheid in de hemel misschien wel erg lang. Als het nu belangrijk wordt, en als wij daar nu vreugde in vinden, dan kan de eeuwigheid niet lang genoeg duren. De heiligheid van God, de eerste en de hoogste bede. Iemand zegt, nou, ik vind dat toch wel een wat pijnlijke en ook wel teleurstellende boodschap. Want ik ben eigenlijk toch veel meer bezig met, ja, met mijn zorgen, met mijn worstelingen, met mijn twijfels. Telt het allemaal niet mee? Ik kwam een prachtig stukje tegen bij Brakel, vader Brakel in de Redelijke Godsdienst. En hij zegt het volgende: velen blijven te veel in zichzelf, zegt hij. Ze zijn gezet op het gevoel van de vergeving der zonde, op de verzekering van hun staat, op de overwinning van hun zonde, op heiligheid en deugdzaamheid. Het is wel gedaan, zegt hij. Het is prima, maar het is niet genoeg. Men moest veel meer zich eraan wennen om het grootste doeleinde, de verheerlijking van Gods naam te kennen, lief te hebben en in het oog te hebben en daar hartelijk om te bidden in het gebed. Ziet u, gemeente, er zit wat verschil tussen, hè? Ben ik bezig om mijn zonden te overwinnen? Of wil ik graag God gehoorzamen? Als het gaat over mijn overwinning, over de zonde, dan gaat het toch weer over mijn overwinning. Die ik dan toch weer niet bereik, of denk te bereiken, en het valt weer tegen en teleurstellend. Was ik nou God gehoorzaam, ook al lukt het maar een beetje, maar dan ben ik toch op Hem gericht. Het is als een piramide. Jullie kennen dat, kinderen, de piramide in Egypte, van die grote stenen kolossen die daar staan. Stel je voor dat zo'n piramide op zijn kop zou staan, op dat puntje. Ja, dat gaat niet, hè? Dan rolt hij meteen om. Nou, de Bijbel houdt ons een piramide voor. De basis, de grondslag is de heiligheid van God. De eerste bede. Daarboven komt ons geloof, dat daarop steunt. En het topje is ons gevoel en is onze ervaring en is onze bevinding. Nou, als je dat op zijn kop zet, als alles moet steunen op mijn ervaring en op mijn bevinding, dan rolt de zaak gauw ondersteboven. Nee, de basis moet zijn de heiligheid van God. Nou, wanneer krijgt dat nu de grootste plaats? Wanneer kan ik dat nu, hoe kan ik dat nu concreet vormgeven in mijn leven? Dat die heiligheid van God, de eer van God voor mij bovenaan staat. Door het geloof. Er staat in Romeinen 4 vers 20 dat Paulus zegt over Abraham. Hij heeft niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. Hoe gaf Abraham aan God de eer? Door hem te geloven. En we mogen nog preciezer zeggen, gemeente, hoe kunnen wij God de meeste eer geven? Hoe kunnen wij hem het meest heiligen, erkennen in zijn grootheid? Als wij geloven. Als wij geloven in de Heere Jezus Christus. Want waar is de heiligheid van God het meest openbaar gekomen? Dat is niet in de schepping. Dat is niet in het brood dat mensen dagelijks ontvangen. Dat is niet in de regen die God in zijn barmhartigheid geeft over bozen en goeden. Dat is niet in de zon die hij laat opgaan. Maar dat is in de Heer Jezus Christus. We kunnen al die woorden één voor één langs gaan die er genoemd worden. Al uw werken waarin uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, kunnen we langs gaan, gemeente. En we zien het terug in Jezus Christus. De almacht van God. Eén persoon, Jezus Christus. God en mens beide. Hoe kan dat? De almacht van God. De wijsheid van God. Efeze 3 vers 10 zegt het. De veelvuldige wijsheid van God is openbaar gekomen in de Heer Jezus. De goedheid van God. Titus 3 vers 4 en 5. Wanneer de goede tierenheid, de goedheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, toen heeft hij ons zalig gemaakt. De Heer Jezus is de uitdrukking, is het bewijs van de goedheid van God, de gerechtigheid van God. God heeft laten zien in het offer van Christus. in de dood van Christus. Dat hij rechtvaardig is. En dat hij geen zonde ongestraft zal laten. Waar kunnen wij de rechtvaardigheid van God meer zien dan in de dood van Christus? Het volgende woord, de barmhartigheid van God. De Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17, zegt het zo mooi. Toen de mens bevende voor God wegvluchtte, heeft God hem getroost. Toen hij beloofde om zijn zoon te geven. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Zo lief heeft God de wereld gehad, zo barmhartig was hij. De waarheid van God, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Christus, ja en amen. Gode tot heerlijkheid. Dus gemeente, hoe kunnen wij God verheerlijken? Door te geloven. En als de Heer Jezus ons de eerste bede geeft en zegt, laat zo je gebed maar beginnen, uw naam worden geheiligd, dan zegt hij, geloof in mij. Hoe kun je God die heiligheid toeschrijven, erkennen, die hij zo waard is? Door te geloven in Christus. Wij zullen God nooit meer eer geven dan door het geloof. En zonder geloof geven wij God geen eer. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ook deze bede roept ons daartoe op. Laten we naar onze derde gedachte gaan, gemeente. We hebben gezien dat heiliging de eerste bede is, de hoogste bede is. En ten derde, het is ook een bemoedigende bede. We bidden erom. Laten we dat maar niet vergeten, gemeente, dat we hier bezig zijn met het gebed. Kijk, God gebiedt ons ook dat wij hem heiligen. Dat wij zijn naam niet ontheiligen. Ja, er is een gebod in de 10 geboden dat ons daarop wijst. Maar hier hebben wij een gebed en geen gebod. Wij kunnen soms ook beloven, Heer God, ik beloof u dat ik uw naam zal heiligen. Maar dat staat hier ook niet. De Heer Jezus die leert ons. Je mag erom vragen. Het mag je gebed zijn. Het mag ons verzoek zijn dat dit gebeurt. En dan zegt het antwoord, dat houdt twee dingen in. Eerstelijk staat er en iets verderop, daarna ook. Dus twee dingen. Het eerste waar wij om bidden, wanneer wij bidden, uw naam worden geheiligd, is dat wij u, en ik kort het iets in, dat wij u heiligen, roemen en prijzen. Wij vragen aan God dus, Heere God, mag het zo zijn dat ik u roem en prijs. Heere God, wilt u mij zo veranderen, mij zo beïnvloeden, dat ik u ga loven en prijzen. Dus er zit in dit gebed een verlangen naar genade. En de oude schrijvers die zeiden, heel mooi gezegd, verlangen naar genade is al genade. Verlangen naar genade is al genade. Wanneer kun je dit gebed bidden, gemeente? Juist als je God niet looft en prijst. Dit is zo'n bemoedigend gebed. Als jij niks hebt, als jij dor bent, dood bent, koud bent, droog bent, er komt niks van terecht in je leven, dan denk je, ik val God zo tegen, wie ben ik eigenlijk? Ik durf hem eigenlijk niks meer te bidden. God ziet mij aankomen. Heb ik weer allerlei vragen? Nee, zegt de Heer Jezus, hier mag je mee beginnen. Heere God, laat uw naam geheiligd worden. Hoe dan? Door mij. Daar bid ik om. Wat wij zo vaak doen, gemeente, is dat wij allemaal hindernissen en belemmeringen zien en obstakels. En dan denken we, ja, ik kan niet zomaar tot God komen. Want ik heb niet genoeg dit en ik heb te veel dat. En ik zou toch eigenlijk meer van dat moeten hebben. En er ontbreekt zoveel aan mij. Ja, ik durf eigenlijk niet tot God te gaan, want ik mis zoveel. Maar de Heer Jezus zegt, al die dingen, zet ze eens op een rijtje. Dat zijn geen dingen die jou bij Christus vandaan moeten houden. Maar dat zijn redenen om naar hem toe te gaan. En dan mogen bidden. Heere God, geef dat u mij zo verandert dat ik u ga loven en prijzen. Heere God, als ik het dan niet kan, wilt u dan dat u het dan doet? Door mij heen. Dus het is geen belemmering. Al die gebreken die je in je eigen leven ziet. Maar het zijn aansporingen. Bemoedigend. Dat de Heer Jezus het gebed daarmee laat beginnen. Dus kom maar tot hem. En vertel maar aan God dat je niet kunt. Dat je het niet hebt. Dat je het mist. Maar je verlangt er wel naar. En dan vraag je Heere God. Uw naam wordt geheiligd. Wilt u het doen? Wilt u dat doen en uitwerken in mijn leven? Door mij geprezen. Dat ik u zal heiligen, roemen en prijzen. Er komt nog iets achteraan. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken zo schikken en richten. Dat uw naam om ons en wil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Dus, dat betekent niet dat ik God prijs, dat is de eerste helft. Maar dat andere mensen mijn leven zien en dankzij mij God gaan prijzen. Dat staat er. Dat mijn leven, gedachten, woorden en werken zo zullen zijn dat uw naam om ons het wil, dankzij ons, niet wordt gelasterd, maar geëerd en geprezen. Dus dan vraag ik, Heere God, mag ik zo heilig zijn, heiligmaking, dat mensen mijn leven zien en u gaan prijzen. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat zij hun goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En dit is een belangrijk punt. Dit is een belangrijk punt voor ons allemaal. Ik geef twee voorbeelden, gemeente. Twee eenvoudige voorbeelden. Ik ging een keer mee met een evangelist. Die ging naar een AZC, asielzoekerscentrum. En die mocht daar niet evangeliseren. Dat was verboden. Maar ik kwam daar binnen en als hij daar mensen ontmoette uit Somalië of uit Syrië of waar dan ook vandaan. Daar stelde hij zich voor en dan zei hij er meteen bij, meteen aan het begin, ik ben een christen. Verder zei hij niets. Hij ging niet evangeliseren, hij ging niet over de Bijbel beginnen, niet over de godsdienst. Maar hij zei wel, ik ben een christen. En hij zei, ik weet dat alles wat ik daarna zeg of doe, dat plaatsen zij in dat kader. Hij is een christen. Hij is een christen. En hij hield daar rekening mee. En hij hoopte dat zij iets van Christus door hem heen mochten gaan zien. Nou, dat is wat hier gevraagd wordt. En dat doen ze bij ons allemaal. Want ze weten van ons toch wel hopelijk dat jij christen bent. Ja, zeg je ja. Ik doe daar niet zoveel mee. En dan kom ik bij mijn tweede voorbeeld. Ik heb vroeger lesgegeven op een middelbare school. In de tijd dat ik studeerde in Utrecht gaf ik er ook les bij op een reformatorische school. En ik had daar een professor. En we kregen daar een keer een gesprekje over. En dat kwam te sprake dat ik daar dus les gaf op die school. Oh, zegt hij, oh, die school die ken ik wel. Hij woonde aan een weg waar een fietspad voorliep en op dat fietspad kwamen dagelijks honderden leerlingen van die school. 'S morgens naar school, 's middags terug. Dus elke dag zag hij, als hij thuis was, die christelijke leerlingen, die reformatorische leerlingen. En het was niet altijd even mooi wat hij onderweg daar zag gebeuren op dat fietspad. Oh, zegt hij tegen mij, ben je leraar op die school? En toen zei hij iets wat ik niet snel zal vergeten. Sinds ik daar woon, zegt hij, en ik die leerlingen voorbij zie komen, ben ik weer meer gaan geloven in de verdorvenheid van de mens. Leerlingen die zag. Hoe is dat bij ons? Hoe praat onze buren over ons? Jongelui, hoe praten mensen in je omgeving over jullie? Ja, zeg je, dat scheelt me niet. Oh, maar als nu de naam van God gelasterd wordt, omdat ze jou zien als een christen, omdat ze jou zien als iemand die bij God hoort, wordt dan de naam van God gelasterd? Want ze mogen nog wat mopperen op de christenen in ons land, maar toch, iedereen verwacht wel dat een christen anders leeft. Een christen liegt niet, een christen stilt niet, een christen bedriegt niet, een christen gaat niet vreemd, toch? Dat verwachten de mensen van ons. En ze mogen het verwachten. Altijd kijken ze naar jou en denken ze, dat is een christen. Wat zegt hij? Wat doet hij? Hoe reageert hij? Is hij vriendelijk? Is hij geduldig? Is hij vergevingsgezind? Is het iemand die iets van genade zichtbaar maakt? Daar bidden wij om, gemeente. Uw naam worden geheiligd. Heere God, werk zo met uw Heilige Geest in mij, dat andere mensen naar mij kijken en uw naam niet lasteren, maar roemen en prijzen. Wat een gebed is dat. Eerste bede, hoogste bede, bemoedigende bede. Waarom is dit een bemoedigende gebed, gemeente? Waarom is dit zo bemoedigend dat de Heer Jezus ons hiermee laat beginnen? Het is bemoedigend, omdat met al onze gebreken en al onze tekorten en al ons falen, alles mag staan onder die koepel. Heere God, wij redden het niet, wij slagen er niet in. Doet u het? Wilt u het doen? Wilt u zorgen dat uw naam geprezen wordt? Worstel je met de vragen over geloof en wedergeboorte? Wat mag je vragen? Uw naam worden geheiligd. Wanneer wordt de naam van God geheiligd en verheerlijkt? Als jij wedergeboren wordt. Als jij tot geloof komt. Dus blijf niet zitten in je eigen worsteling en je eigen twijfel, maar plaats het onder die heerlijke, bemoedigende koepel. Uw naam worden geheiligd. Bid je om kracht in de strijd tegen de zonde. En denk je, ik val er telkens weer in. Ik red het niet. Het lukt niet. Wat moet je doen? Bidden. Uw naam worden geheiligd. Heer, geef uw kracht, zodat ik u mag gaan verheerlijken. Dat ik u ga prijzen en dat anderen mogen zien wat uw kracht vermag. Moet je als vader of moeder zeggen, ik ben behoorlijk mislukt in de opvoeding van mijn kinderen. Ik heb het allemaal niet zo goed gedaan. Ik heb zoveel steken laten vallen. Hoe moet dat nu? Moet je moedeloos zijn voor de toekomst? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Vertel het maar, dat je gebrekkig bent geweest en dat het fout ging en dat je zoveel dingen verkeerd hebt gedaan en soms je kinderen meer van Christus vandaan geslagen hebt dan ze naar hem toegebracht hebt. Maar plaats het maar onder die koepel. Uw naam worden geheiligd. Heere God, mogen ook mijn kinderen door uw genade u liefhebben en naar u gaan verlangen. Maak je zorgen over de samenleving. Kijk om ons heen. En zien we hoe het christendom achteruit gaat. Wat moeten we doen, gemeente? Nog meer christelijke politiek proberen? Die kant op, dat proberen? Nog meer klagen? Nee. Uw naam worden geheiligd. Heere, laat uw grootheid niet alleen in een kerkgebouw blijken, maar ook in de wereld en in de samenleving. Overal uw grootheid en barmhartigheid blijken. Zijn we somber hoe het verder moet? Ja, er is verharding, er is verruwing in de samenleving. Er is weinig barmhartigheid en weinig genade. Maar we hoeven niet neerslachtig te zijn. Want God leert ons bidden, uw naam worden geheiligd. Het is een bemoedigend gebed, gemeente. Waarom? Omdat dit gebed wordt verhoord. Dit gebed wordt verhoord. En er komt een moment dat wij niet meer hoeven te bidden als een wens en als een verlangen, maar dat wij mee gaan roepen met de Siras. En dat wij de woorden die zij gesproken hebben na gaan zeggen. Heilig, heilig, heilig is de Heere. De ganse aarde. De ganse aarde. Heel de wereld. De nieuwe wereld. De vernieuwde wereld. Is van zijn heerlijkheid vol. En zo is dit gebed. Een gebed dat uitziet naar de volheid die komen zal. En de les gaan wij nu leren. En elke keer dat wij dit gebed bidden, mogen wij vragen dat God het verlangen voedt naar dat moment waar al onze vreugde, al onze blijdschap, al ons verlangen tot vervulling komt. Waarin? In de heiligheid van God. Amen. Laten wij zingen uit de berijming van het gebed des Heren. Tweede vers en negende vers. Geheiligd wordt uw naam. Hij geeft dat elk waar hij op aarde leeft die vadernaam herkennen moog. En ook een negende, want uw is koninkrijk, o Heer. Vers 2 en 9 van het gebed des Heren. Laten we danken en bidden. Heilige God, wij komen tot u en we danken u dat u zo anders bent dan wij. Dat wij u ook niet kunnen begrijpen. Dat u niet in onze gedachten past. Maar dat u in uw grootheid daar bovenuit steekt. En ook in uw liefde. En ook in uw genade. En ook in uw barmhartigheid. En ook in uw vergeving. En ook in uw rechtvaardigheid. Heer, we bidden u dat u zelf het voorwerp van onze vreugde bent. Die God is onze zaligheid. En we bidden u erom, Heer, dat u ons zo verandert en zo vernieuwt. Dat wij u prijzen en anderen u prijzen dankzij ons. Heer, geef dat wij zo de toekomst in mogen gaan. Dat wij al onze dingen ondergeschikt maken aan u. Dat ons dat ook bemoedigt, ontspanning geeft, vrijheid. Dat u zelf dat doel in vervulling zal doen gaan en onze gebeden verhoort. En bedankt dat we zo samen mochten zijn ook deze middag. Wees bij ons als we naar huis gaan. Geef ons een goede zondagavond. Help ons in de week die voor ons ligt. En zegen alle dingen die we ondernemen. Breng ons volgende week weer samen onder uw woord. En hier als het einde komt, geef dat het mag zijn dat wij overgaan van het verlangen naar de vervulling. Om u eeuwig te loven en te prijzen. We bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen ten slotte Psalm 72 vers 8. Dat is de kinderpsalm in deze dienst. Psalm 72. En dan zingen wij vers 8. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Tref uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus En de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.